Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars thuis. Via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. En de schriftlezing is uit twee gedeeltes. Allereerst het Oude Testament uit Genesis 8, vers 14 tot en met 22. En het tweede gedeelte, het Nieuwe Testament, lezen we uit 2 Johannes 1, vanaf vers 3, tot en met vers 6. Het thema van de preek is een gezin bij een nieuw begin. Een aantal mededelingen namens de kerkraad. Zondag 7 augustus is overleden in een leeftijd van 89 jaar broeder Abraham van Dijk, gewoond hebbende aan het Gersterveld. De begrafenis heeft gisteren, zaterdag 13 augustus, na een dankdienst in onze kerk plaatsgevonden op de Munnikenhof. Dinsdag 9 augustus is overleden in de leeftijd van 62 jaar zuster Gerharda Johanna van der Haarde Bruin, gewoond hebbende op het Framboos 53. De rouwdienst zal gehouden worden op maandag 15 augustus, morgen, om 2 uur in de aula van de Munnikenhof. En aansluitend vindt dan de begrafenis plaats. En na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Munnikenhof. Dan is ook op dinsdag 9 augustus overleden, in de leeftijd van 80 jaar, broeder Johannes Valkenburg, gewoond hebbende op de Robijnenbosweg 113. Gelegenheid tot condoleren is er ook op morgen van 's avonds 7 uur tot 8 uur in onze kerk. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 16 augustus om 12:30 in onze kerk. En aansluitend vindt dan ook de begrafenis plaats op de Munnikenhof. Gisteren is overleden Lucas Drent op de leeftijd van 78 jaar, gewoond hebbende op de Aak en voorheen de Gerard Terborgstraat. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 19 augustus, na de rouwdienst in de aula van de Munnikenhof, die om 2 uur 's middags begint. Gelegenheid tot condoleren is er na afloop van de begrafenis in de aula van de Munnikenhof. Na deze droevige mededeling is er ook reden tot vreugde. Zaterdag 20 augustus hopen Sander Griffioen en Marieke de Vries te gaan trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk in een dienst die zal gehouden worden om 3 uur 's middags in de christgereformeerde Matthäuskerk in Utrecht. Dan de collecten. De collecten in deze dienst zijn voor de slotzang, voor de kerk en voor de kerkelijke kas en aan de uitgang voor het bouwfonds. We vangen deze dienst nu aan met het zingen van Psalm 89, vers 19 en 20. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het was een heftige week, geliefde gemeente. In 7 dagen tijd ontvielen ons 4 gemeenteleden. Het is u zojuist afgekondigd. We gedenken aan broeder Bram van Dijk als een levend en getuigend kind van God. Wij denken aan de moeitevolle weg die zuster Joke van der Haar ging na een gevreesde ziekte, nog maar op 62-jarige leeftijd overleden. We gedenken aan broeder Johan Valkenburg als een tere, stille, toegewijde broeder aan het werk van de Heere. En we denken aan broeder Lucas Drent, die ook heel wat doorgemaakt heeft in zijn gezondheid en nog maar 1.5 jaar geleden zijn vrouw door de dood heeft verloren. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat is de troost voor hen die hun geliefde mogen nazien in geloof en verwachting. En om dat werk van de Heere in een mensenleven gaat het. En daarom willen we gedachtig aan hen die ons ontvallen zijn in de afgelopen week nu zingen die mooie verzen uit Psalm 68. Het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dat is het 2e couplet en ook het 10e vers. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik mag u verzoeken op te staan en te zingen Psalm 68 vers 2 en 10. Wij luisteren nu naar God spreken in zijn heilige wet. En daarna willen we zingen uit Psalm 22, vers 16, dat is een half vers. En dan zingen we verder bij 15b, het vrome zaad van die op God betrouwden, zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Psalm 22, vers 16 en 15b, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen de schrift op twee plaatsen. Eerst uit het Oude Testament, Genesis 8, vers 14 tot en met vers 22. Genesis 8, vanaf vers 14 tot en met vers 22. In de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach: ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn, van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat ze zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur. En de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En uit het Nieuwe Testament lezen we uit de tweede brief van de apostel Johannes. De tweede brief van de apostel Johannes heeft maar één hoofdstuk. En daar lezen we van de versen 3 tot en met 6. Waarin hij zich verblijdt over het feit dat christenen ook wandelen als kinderen van God in het leven van elke dag. Dus 2 Johannes 1, vers 3 tot en met vers 6. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn. Van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben, laten wij elkaar lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin moet wandelen. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij bidden eerst de Heere om zijn zegen. En wij willen ook van harte de rouwdragende families aan de Heere opdragen. Zuster Celia van Dijk met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Broeder Herman van der Haar met zijn beide dochters, maar ook met zijn schoonmoeder en zijn ouders, nu Joke gestorven is. Broeder Johan Valkenburg is plotseling heen gegaan. We willen zijn vrouw en kinderen, klein en achterkleinkinderen, ook hartelijk aan de Heere opdragen. En dan denken we ook aan Gerda Drent, die nog op de Gerard ter Borststraat woont met haar broer en zus. Nu in een half jaar tijd niet alleen haar moeder, maar nu ook haar vader gestorven is. Zij heeft altijd veel voor haar ouders gedaan. Dan bidden we ook voor zuster Van Roekel, de stichter van de Mulderslaan, die vanuit het ziekenhuis in Ede is overgebracht naar een hospice in Leerdam. Ik moet er en mag erbij zeggen dat haar toestand wel stabiel is op het moment. Haar man, broeder G. van Roekel, kwam afgelopen week met hevige benauwdheid terecht in het ziekenhuis in Ede. Maar door een gezegende medicatie mocht hij weer thuis komen. Waar we dan ook voor willen danken. Dankzegging is ook op zijn plaats in het jonge gezin Versteeg van de Pol, Meurshof 12. De jonge moeder kwam met zoontje Sam weer bij vader thuis uit het ziekenhuis in Ede. Zuster Janette de Kieviet is tot rust gekomen in de herberg en is weer in haar eigen woning in de Vondellaan. Ze gaat binnenkort verhuizen en is dankbaar dat ze een mooie aangepaste woning uit Gods hand mag ontvangen in de toekomst. En daar wil ze ook voor danken. Erwin en Jantine Wijman, die van de Regentessenlaan 60, waren afgelopen vrijdag 12,5 jaar getrouwd. En die willen de heren daar ook openlijk voor erkennen in dankzegging. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging? Groot en goed bent u, heren. En wat is het genade en ook groot en goed als een mens dat mag zien. En als een mens door oprecht geloof dat mag ondervinden en ervaren. Zoals broeder Bram van Dijk daaruit mocht leven en daarvan mocht getuigen. Wat komt het er dan op aan, heren, dat we in onze gezonde tijd weten dat de Heere onze borg is. Als het lichaam dan alle aandacht vraagt, mag toch het getuigenis van het geloof opklinken uit het hart van uw kind. En zo denken we aan broeder Bram van Dijk. En zo bidden we voor Celia van Dijk en voor de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, in wier midden hij zo'n grote plaats innam. In het licht van uw woord hebben we hem mogen begraven tot aan de opstandingsdag. En dan zal uw volk worden opgewekt in nieuw leven zonder enig gebrek, om dan met lichaam en ziel op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel u eeuwig en volmaakt groot te maken. Dat mag nu al het deel zijn van die in de Heere gestorven zijn. En wij missen hem, maar zo mogen we hem ook nakijken. Heere, zegent u zijn vrouw en de kinderen die zo liefdevol om haar heen staan. We bidden voor Herman van der Haar. Wat een diepe weg voor zijn vrouw Joke. In zo korte tijd, en misschien al veel langer, maar dat hield ze voor zichzelf, haar gezondheid afgebroken. O God, wie zal dan een woord van troost kunnen spreken? Dat kunt gij alleen zelf doen aan het hart van die tot u de toevlucht nemen. We dragen Herman en zijn beide dochters en ook de kleinkinderen, geboren of nog niet geboren, aan u op. En we bidden voor de moeder van Joke, mevrouw de Bruin, en ook voor de familie van de Haar van de Morgenster. Dat je dat moet meemaken, dat je schoondochter, je dochter, je voorgaat, dat is ingrijpend. Wij bidden, heren, of u deze ernstige roepstem wilt heiligen aan ons aller hart. We denken met liefde aan broeder Johan Valkenburg en bidden voor zijn vrouw en kinderen en klein- en achterkleinkinderen. Wat een betrokken, liefdevolle man, stille getuige vanuit de genade van u. Zo, stil onder het woord en onder de kerktelefoon, onder de woordverkondiging, totdat het niet meer ging en hij plotseling werd weggenomen. Wat zijn we geschrokken, heren. We bidden voor zijn vrouw en voor heel de familie, hoe de betrekking ook was. En voor alle uit de gemeente die contact met hem hadden, want hij was altijd heel betrokken. Zegen, heren, de uitvaart van maandag en van dinsdag. En wilt u met de troost van uw woord aanwezig zijn, opdat we op u mogen zien als de lege plek wordt ervaren. We bidden ook voor Gerda Drent. Wat is het wat dat je in een half jaar tijd vader en moeder moet missen. We denken met dankbaarheid terug aan haar inzet voor haar ouders. Al die jaren, vele jaren al. En nu wordt het nog stiller. Heren, wilt u met haar zijn en met haar broer en zus. En ook met de kinderen daarvan. En dat we ook vrijdag de troost mogen zoeken in de rouwdienst bij uw woord. Want dat is de enige troost die overblijft. We zijn dankbaar dat broeder G. van Roekel thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Achterliggende periode is heftig. Heren, wilt u zijn gezondheid nabij zijn, zodat hij zijn vrouw in Leerdam nog op kan zoeken? Wilt u ook met zuster van Roekel zijn, nu ze daar in een hospice verblijft? Zij mag zich aan u toevertrouwen, heren. Laat dat de troost mogen zijn in leven en in sterven. Geef broeder van Roekel kracht om achter u de heren aan te kunnen komen in deze heftige periode. We danken u voor het jonge gezinnetje van Versteeg, Martijn en Boudieke, dat ze met Sem weer samen mogen zijn in hun huis aan de Meurshof. Zegen ze, heren. En wij bidden en danken u met en voor Jeannette de Kivita van de Vondellaan, dat ze weer in haar eigen woning mag zijn en dat ze toch als een bijzondere voorzienigheid van God ziet dat ze een nieuw huis heeft toegewezen gekregen, waar ze binnenkort haar intrek in zal nemen. Geeft u bovenal, heren, vanuit het vaderhuis uw leiding in haar leven, lichamelijk en geestelijk. We zijn dankbaar met en voor Erwin en Jantine Wijman van de Brink, dat zij 12,5 jaar getrouwd mochten zijn en dat met hun kinderen en familie konden gedenken. Wat een zegen, heren, dat we daar uw sparende en leidende hand in mogen zien. Wij dragen ze ook hartelijk aan u op en zeggen dank voor hun betrokkenheid in het midden van de gemeente. En hun dochters die aan de dominee zulke mooie vragen over de preken kunnen stellen. Heren, zegent u dit gezinnetje ook voor de toekomst en stel ze tot een zegen in het midden van ons volk. Heren, wij bidden om kracht en sterkte in deze volle, heftige weken voor de dominee, voor de families, voor heel de gemeente. Wilt u ondersteuning geven naar lichaam en geest? En wilt u uw woord openleggen tot in ons hart, zodat uw volk voedsel mag ontvangen om u te kennen en te dienen en te leven in de praktijk van het leven met u de Heren? En wilt u anderen toebrengen, heren, die daar nog niet bij horen, ouderen en jongeren? En de ernst van 4 sterfgevallen in een week, laat dat spreken tot ons hart, dat wij in onze goede tijd moeten weten of wij voor God kunnen bestaan in de Heere Jezus Christus. En als we daar amen op mogen zeggen, wat een zegen dat we dan zo de toekomst tegemoet mogen leven. Als we daar nog geen ja op kunnen zeggen, zoek de Heere en leeft, voordat het voor eeuwig te laat is. Heere, het ligt niet aan u. U bent de getrouwe. Wilt u deze eredienst er ook voor gebruiken? Hier in het kerkgebouw of thuis bij de kerkradio. We leggen deze dienst onder uw zegenende handen. Gedenk ze, heren, de dominee, de koster, de organist, de kleinste in de kerk en de oudste thuis. We vragen dat u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 4. Psalm 4. En daarvan de versen 3 en 4. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Gij hebt mij in het hart meer vreugde gegeven. Psalm 4, vers 3 en 4. Wij zingen straks aansluitend aan de preek uit Psalm 42, de bekende verzen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, de versen 4 en 5, straks. We vervolgen de serie uit Hebreeën 11, gemeente. En de tekst is voor vanmorgen genomen ook uit Hebreeën 11, vers 7. En daarvan het tweede gedeelte. Hebreeën 11, vers 7, het tweede gedeelte. Tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft Noach de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Ik heb een oude Statenbijbel op mijn studeerkamer. Ooit als geschenk gekregen. Dat is een hele oude. En het mooie is dat er in die oude Statenvertaling nog in oud-Nederlands gedrukt af en toe platen zijn, pentekeningen bij de bekende geschiedenissen. En als je dan bij Genesis begint, dan kom je al heel gauw bij Genesis 8, dat we gelezen hebben. En daar staat een pentekening op die oude papieren van Noach, dat hij net uit de ark gekomen is. Natuurlijk is dat een verbeelding van iemand die die pentekening heeft gemaakt. Maar het zou heel goed zijn, kunnen zijn, dat die man een christen was, dat kan eigenlijk ook niet anders. Hè? En dat hij de tekst, hè, dat Noach door het geloof die ark gebouwd heeft, de wereld veroordeeld en zijn gezin behouden, dat hij dat heel goed heeft aangevoeld. Want je ziet op die pentekening de ark met een open deur en Noach en zijn gezin zijn eruit en de dieren die huppelen ook naar buiten toe. En je ziet dat die dieren eigenlijk de wereld ingaan. Maar dat Noach lijkt te aarzelen. Hij kijkt alle kanten op. En het is net alsof hij denkt, wat moet ik nou toch eerst doen? En dan staat er zo mooi in Genesis 8 dat hij een altaar bouwt. En dan staat er zo mooi bij Johannes dat hij zich verblijdt over dat je wandelt als een christen in het leven van elke dag. En misschien heeft Noach daar wel tegen opgezien. Dat hij daar opeens op die verlaten aarde staat. Wat moet je dan doen? Als een jong gezin, of een ouder gezin, hè, want hij was natuurlijk al 600 jaar geweest. Als een gezin aan een nieuw begin. Dat is het thema voor de prediking. Een gezin bij een nieuw begin. En dan letten we op drie gedachten. Eerst op hun uitkomst. Dan op hun afkomst. En tenslotte op hun toekomst. Ik herhaal. Een gezin bij een nieuw begin. We letten eerst op hun uitkomst. Dan op hun afkomst. En dan op hun toekomst. De ark had gestoten met de bodem van het schip tegen de berg Ararat. En dan voel je dat je landt. Dat heeft Noach ook gevoeld, nietwaar? Meer dan een jaar hadden ze in die boot moeten leven. Als vier gezinnen met al die dieren die de Heere binnengebracht had. En nu komt het moment dat het water zakt. En dat Noach uiteindelijk weer voet aan de grond mag zetten van de nieuwe aarde. Eerst laat hij een raaf uit en dan die duif die naar de derde keer niet meer terugkeert. En dan gaat het deksel eraf en dan wacht Noach, want er staat in Hebreeën 11 dat hij dat allemaal door het geloof heeft gedaan. En dan wacht Noach tot Gods moment waarop die uit de ark mag gaan. En die pentekening, die verbeeldt dat. En ik denk dat die man de tekst heel goed begrepen heeft, en uit Hebreeën 11 en uit Genesis 8. En daar sta je dan met 8 mensen op een aarde die helemaal leeg is. En wat doe je dan? Calvijn zegt bij Genesis 8 dat hij niet teruggaat in de ark. Dat zou zijn huis kunnen zijn, want hij moet natuurlijk helemaal van de grond af aan beginnen. En dat hij niet de ark dankt, maar dat hij God zoekt. En dat is zo mooi. Noach zoekt God door het geloof. En als je door dat geloof dat de Heilige Geest in je hart ontsteekt, ook God zoekt, hè, dan is de uitkomst goed. Het feit dat hij uit de ark mag komen, hun uitkomst, hè, daar bedoel ik ook mee dat ze weer tevoorschijn komen uit die boot die ze meer dan een jaar heeft beveiligd. Dat ze toch veilig weer aan land komen, dat heeft zijn geloof verdiept. En dan gaat hij niet meteen aan de slag om een huis te bouwen voor hem en voor zijn kinderen, maar dan gaat hij eerst naar de Heere toe. Ja, wat zul je anders doen, hè? Wil je een goede uitkomst hebben? Hij zal er best tegenop hebben gezien dat hij dat land moet gaan bebouwen. En we hebben gelezen uit Genesis 8 dat ook die dieren zich moeten gaan vermenigvuldigen, want het land, de wereld moet weer helemaal vol worden. Noach, de gelovige Noach in de ark, is ook de gelovige Noach buiten de ark. Als hij zijn voet mag zetten op de drooggevallen aarde, dan wil hij eerst de Heere een altaar bouwen, zegt Genesis 8. En dat heeft hij voor zichzelf gedaan. Hij heeft uit het geloof geleefd. Hij heeft zijn gezin behouden naar de buitenkant toe, die jongens met hun vrouwen. Maar Noach beseft heel goed dat de behoudenis van de buitenkant alleen maar niet goed is. Het gaat om het echte geloof dat in je hart moet zitten, zodat je een kind van God bent geworden. En daarom knielt hij met zijn vrouw en met zijn 3 jongens en met hun vrouwen bij het altaar dat hij als eerste daad op de drooggevallen aarde bouwt. Een gezin bij een nieuw begin. Jongelui, het kan heel goed zijn dat als de vakantie voorbij is, dat je een vervolgstudie gaat doen. Het kan heel goed zijn dat als je je examen gehaald hebt, dat je gaat werken en een nieuwe baan voor je open ligt. Misschien ben je al de gelukkige die er een mag hebben. Het kan heel goed zijn dat je net een kindje van de Heere gekregen hebt. We hebben voor de familie Versteeg dankzegging gedaan. Sander Griffioen en Marieke de Vries, die gaan aanstaande zaterdag trouwen. Een gezin aan een nieuw begin. En waar komt het dan op aan? Dat je alles in huis al klaar hebt? Waar komt het dan op aan? Dat je het eens bent over de inrichting van de babykamer, heel belangrijk voor een aanstaande moeder en een aanstaande vader? Is het dan zo dat je maar het meeste kan verdienen in die baan? Nou, dat is tegenwoordig ook een zegen als dat nog zo is. Nee, dat zijn niet de belangrijkste dingen. Is dan gezondheid en lichaamskracht en gedrevenheid om het werk aan te pakken belangrijk? Zeker belangrijk, maar niet het belangrijkste. Als Noach uit de ark komt, dan wil hij met God rekenen. Met het altaar. Dan wil hij met het offer rekenen. Dan wil hij uiteindelijk met de Heer Jezus rekenen. Want toen Noach geboren was, heeft zijn vader gezegd, deze zal ons troosten. Maar Noach is er intussen achter dat hij zelf die troost niet op kan brengen. Dat hij bij deze nieuwe periode in zijn leven die troost bij God mag zoeken en mag vinden. En daarom hoop ik, jongelui, dat bij je vervolgstudie, het wetenschappelijke boek dat je moet bestuderen, dat dat naast de Bijbel ligt. En daarom hoop ik, jongelui, als je een relatie aangaat, dat je niet alleen eerst kijkt naar de buitenkant van een schone aanstaande bruid, of naar een man waarmee je voor de dag kan komen, maar dat je samen leert knielen bij het altaar van de Heere Jezus Christus, als een voorbeeld dat Noach je geeft om zo zijn gezin te redden. En daarom hoop ik, al zet u zich totaal in, en dat is de roeping van een christen, dat je dat mag doen in je nieuwe baan, in je nieuwe studie, in afhankelijkheid van de Heere. En daarom, als je je kindje ten doop hebt gehouden, jonge ouders of al oudere ouders, de doop redt niet, zegt de doopformulier. Die haalt de geschiedenis van de ark aan. Maar dat water wijst ernaar dat de Heilige Geest, als het water van Gods genade, je vuile hart van binnen wil maken tot een hart dat gereinigd is in het bloed van de Heer Jezus Christus. Een gezin bij een nieuw begin. Dat heeft Noach verstaan. En hij probeert zijn vrouw en zijn jongens en hun vrouwen mee te nemen in die geloofsovertuiging. Dat is het eerste. Dan het tweede. Hun afkomst. We moeten ons goed realiseren, gemeente, dat dat nou het enige geslacht is dat uit de oude wereld is overgebleven. Al die andere mensen zijn omgekomen. Dat is voor Noach, denk ik, en voor de zijnen een heel aangrijpend iets geweest. Dat je dat meemaakt. Dat Noach heeft persoonlijk gekend de ontferming van God in zijn hart. Maar Noach heeft ook gezien dat de Heere een toornend God is. Hij heeft er 120 jaar over gebouwd, over de ark. Maar aan de genadetijd komt een keer een einde. En hij, ik denk dat Noach ook gehuiverd heeft voor de toren van God. En dat is dan maar niet een opvliegende boosheid zoals een mens, een zondig mens wel eens kan doen, ook een christen. Maar dat is heilige verontwaardiging, omdat die mensen van de oude wereld de wetten van God met de voeten hadden getreden en hun hart tegen God hadden opgezet en geen boodschap hadden aan de prediker van de gerechtigheid die Noach was, volgens het evangelie van Petrus. En dan komt die toren. Dan gaan de sluizen van de hemel open. En dan gaan de sluizen van de aarde open. En dan laat God zien dat aan de kant van zijn gerechtigheid genade zit, maar ook boosheid. Terechte toren. Voor als je die genade met voeten blijft treden. Nou is het zo bijzonder, hè, als Noach, staat er in Hebreeën 11, door het geloof de wereld heeft veroordeeld. Let erop, hè, dat het er zo staat. Dat hij door het geloof de ark gebouwd heeft tot redding van zijn gezin en de wereld veroordeeld. Door het geloof. Hij gaat dus niet boven die mensen staan. Nee, hij gaat aan Gods kant staan. En dat is een echte christen. Die gaat aan Gods kant staan bij de Heere Jezus. Daar brengt de Heilige Geest. En dat bedoelt de apostel ook in die brief. Een christen in die Godvergeten tijd waarin Johannes zijn brieven schrijft. Een christen die gaat aan Gods kant staan. En die wandelt dus met Christus. En daarom wordt hij een christen genoemd. En daarom heeft hij de broeders en de zusters lief. Want dat is het hart van God in de praktijk. En daar gaat een getuigenis van uit. Dan ben je dus zo ook als christen, prediker van de gerechtigheid, zoals Noach was in al die 120 jaar aardbouw. Nou, en dat besef. Noach gaat dus niet boven die tijdgenoten staan die allemaal terecht omgekomen zijn doordat ze godlogenaars waren. Nee, hij knielt bij het altaar dat hij bouwt. En hij neemt zijn kinderen, zijn vrouwen, zijn kinderen en zijn schoondochters erin mee. Want Noach heeft er besef van gehad dat God niet met ons te doen kan hebben vanwege onze zonde. Dat God alleen met ons te doen kan hebben vanwege zijn genade. En Noach is door de genade van de Heere geen vreemde in zijn eigen hart en leven geweest. Want jongelui, jongens en meisjes, hoe komt sinds de zondeval de zonde in de wereld? Al de nakomelingen van Adam waren er niet meer. Alleen Noach en zijn zonen en de vrouwen die daarbij hoorden. Hoe komt nou de zonde in onze tijd in de wereld? Dat heeft Noach gedaan, hè? Noach brengt door het water van de zondvloed, waarin hij lichamelijk gered is, de zonde mee, heeft zijn zondige hart meegenomen in de nieuwe wereld. En daar heeft hij besef van gehad. Kijk mensen. En daarom knielt hij bij het altaar. En we hebben gelezen dat God zelf met dat offer rekening had gehouden. Want in de ark zaten van de reine dieren niet maar 2 stelletjes per paar, maar 7. Zodat er een overvloedig brandoffer gebracht kon worden. God kent het hart van zijn volk. Hij zegt het ook in Genesis 8, dat het gedichtsel, de gedachtenspinsels, prachtig zegt de HSV dat, de gedachtenspinsels van de mens van zijn jeugd af aan zo verdorven zijn, dat het water van de zondvloed, al zijn er zoveel mensen omgekomen, die niet wegwast, je was de zonde nooit wit. En nu zegt God, nu ga ik in de weg van het offer dat geheim aan Noach bekendmaken. En hij heeft het begrepen. En daarom is het eerste wat hij doet, niet dat hij zijn gezin gaat toespreken, nou jongens, we hebben het gehaald. Niet dat hij meteen een akkerbouwer of een wijngaard gaat aanleggen, dat doet hij straks. Maar hij knielt achter het offer. En als we dat zo lezen, dan is het een overvloedig offer geweest. En hij neemt zijn jongens mee. Want hij beseft, ik heb die genade van God van binnen zo nodig. Wat een teerheid, hè? Zo leert de Heer uit zijn volk, gemeente. Als genade in je hart komt, dan word je zondaar voor God. En dat doet de Heere om je te brengen bij het altaar. Niet maar bij dat altaar van Noach. Maar bij het altaar waar Hebreeën zo heerlijk over spreekt. Door het geloof in de Heere Jezus Christus is die een erfgenaam geworden van de gerechtigheid die past bij het geloof. Kent u dat? Mag u het weten? Mag jij dat weten? Dat je als een zondaar voor God buigt bij het altaar van het kruis, waarop de Heere Jezus zijn bloed gegeven heeft. Niet het water van de vloed, niet het water van de doop, maar het bloed van de Heere, waarheen dat water van onze doop zo heerlijk wijst. Dat maakt nou van zwart wit. En Noach kon dat natuurlijk nog niet zeggen zoals wij vanuit het Nieuwe Testament dat nou mogen zeggen. Maar hij heeft er besef van gehad dat hij als een zondaar schuilt achter het offer. En dat hij zo dat offer aan de Heere brengt. En dat staat er zo heel mooi, hè? Daarom heb ik Genesis 8 er ook bij gelezen. Dat die reuk, die liefelijke reuk van het offer door de Heere God wordt opgesnoven. Alsof dat nou zulke liefelijke reuk is als je dieren verbrandt. Dat stinkt. Nee, maar je moet niet naar de buitenkant kijken. Je moet naar Noach's hart kijken. Door het geloof heeft hij dat offer gebracht. En dat toetst God. Als de genade van de Heere in je hart is gemeend, dan is dat het eigen werk van de Heere. En als je dan wegschuilt bij de Heere Jezus Christus, dan is het offer van Christus je bescherming. Dan wordt de schuld verzoend, de zonde je vergeven. Dat heeft God zo graag. Dat doet God zo graag. Dan word je een nieuw mens. Een mens van God. Noach mag er amen op zeggen. En hij is er met zijn gezin. Al valt dat straks natuurlijk verschillend uit. Ik kan er niet te veel van zeggen. Maar Cham keert zich uiteindelijk van de Heere af. Noach heeft er besef van gehad. Dat hij moet schuilen bij de Heere. En ik kan er ook niet al te veel van zeggen, gemeente. Maar die afkomst, hè, uit Adam, dat blijft ook door de zondvloed heen. Straks drinkt hij te veel. Hij kijkt te diep in het glaasje. Kleedt hij zich helemaal uit, hè. En de jongens weten ook niet goed hoe ze met die naakte vader en dronken vader om moeten gaan. Ach ja, er is uiteindelijk nog niet zoveel veranderd, zal blijken. Wat is de komst van de Heere Jezus nodig? Maar daar staat God nou zelf voor in. Als hij dat offer lieflijk opsnuift. En dan zegt Noach, je bent een erfgenaam. En als je een erfgenaam bent, gemeente, dan heb je het zelf niet verdiend. Dan heb je het zelf verzondigd. En dan krijg je het toch. Nou, dat is nou God. Dat is nou de Heere Jezus en zijn offer. Voor allen die hun leven niet in eigen hand kunnen houden. Maar de hand van het geloof mogen leren leggen op het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Wat een God, hè? Wat een lieve borg. En wat een teer werk van de Heilige Geest. Dat hij nou oog geeft voor wie we zijn in onszelf. En dat hij nou hart geeft voor het offerlam. De Heere Jezus Christus. Een gezin bij een nieuw begin. En dan het derde punt, de toekomst. Als dat dan gebeurd is, dan gaat Noach aan het werk. Ik zei het al, hij begint een landbouwer te zijn. Hij legt een wijngaard aan. En zijn kinderen gaan aan het werk. Het gezins- en huwelijksleven, dat bloeit op. En de Heere zal in de hemel hebben gadegeslagen. En dat staat er zo heel mooi. En misschien heeft de Heere dat ook wel met Noach overlegd. Ik denk het, omdat hij wandelde met God als een vriend. Hè? En dan, de Bijbel was er natuurlijk nog niet. Dan is er de taal van het hart van God ook naar het hart van Noach. Dat hij de aarde niet meer door het water zou verdelgen. En het leven niet meer weg zou doen. Ook van de dieren niet meer. Omdat het gedichtsel, de gedachtenspinsels van de mensen zo verdorven zijn vanaf zijn jeugd. Er is iets anders, iemand anders voor nodig. En dan staat er zo mooi dat de jaargetijden blijven gaan. Lente, zomer, herfst, winter. En de regenboog van Gods trouw zal voortaan over Noach en zijn nageslacht staan. Tot aan de laatste dag. En dan mag je leven onder de belofte. En dat staat nou zo mooi hier in de tekst, hè? Dat hij een erfgenaam geworden is, deze Noach, van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Er staat niet voor niks rechtvaardigheid, dat betekent Gods spelregels. Eigenlijk is dat een te zwakke benaming, hoor. Gods rechtvaardigheid, dat de Heere recht op je heeft en dat de Heere het leven indeelt. Nou, dat is nou het geloof, mensen. Dat is nou het geloof. En als je dat echt van binnenuit kent, hè, die rechtvaardigheid van God, dan raak je zo verbonden aan die Heer. Dan raak je zo verbonden aan het offer van de Heer Jezus. Dan raak je zo aangewezen op de leiding van de Heilige Geest. En dat blijft dus een aanhankelijk en teer leven. Een erfgenaam die krijgt het. En die kan zich ook nooit op laten voorstaan. Dat heb ik er allemaal zelf gedaan en zo. Daar kun je niet op pochen, nietwaar. Want je krijgt het. Je moet je inzetten tot en met. Dat vraagt de Heere van Noach en zijn nageslacht. Maar je kunt er nooit op pochen dat jij dat dan toch maar gedaan hebt. Rechtvaardigheid. Hebben die kinderen van Noach het leren kennen? Sommigen wel, sommigen niet. De Heere ziet het hart aan. De Heere oordeelt rechtvaardig. Maar dan die rechtvaardigheid heeft ook een buitenkant. Zoals Johannes zegt in die tweede brief. Ik heb me echt verblijd als ik zie dat sommige van uw kinderen wandelen als een oprechte christen. En dan staat er voor dat verblijd in 2 Johannes vers 3 en vers 4 en 5. Dat hij blij is om de genade die hij mag zien handen en voeten te krijgen in een christelijke levenswandel. En zo zal Noach ook als eerste op de nieuwe aarde zijn kinderen zijn voorgegaan. Bij het zaaien in de lente. Bij het groeien onder Gods zegen tijdens de zomer. Bij het oogsten in de herfst. En bij de winter, als je van dat geoogste kon leven. Ik wil ermee zeggen, gemeente, dat je als christen ook je taak hebt naar de naaste toe, hè, Johannes. Je moet de broeders lief hebben als je zegt dat je uit God geboren bent. Dat is een kenmerk van de genade. Maar dat er ook een lijn is naar het milieu. Dat er ook een lijn is naar de politiek. Ik zet het maar in onze tijd. Dat er ook een lijn is naar het vluchtelingenprobleem waar wij tot over onze nek in zitten. Dat er een lijn is vanuit Gods rechtvaardigheid naar het leven in het geloof, in de praktische zin van het woord. De toekomst. En dat blijft de toekomst. En dat blijft de opgave voor een gelovige Noach en zijn 8 zielen. Maar voor alle die de Heere kennen, of die het appel van zijn woord op hen afkrijgen. Dat blijft de opdracht. Tot aan de wederkomst. Eigenlijk is Genesis 8 heeft een open einde, nietwaar? Want het moet naar het offer van de Heer Jezus toe. En wij mogen zeggen, dat is gebracht, dat offer. Het is af, het is volbracht. Daar zie je nou de rechtvaardigheid van God tot en met. Dat die toren van God gelegd is op zijn enige zoon. Als wij dat hadden moeten dragen, mensen, dan was het de hel geworden. Maar zo is God niet. En dat daarom de vrijspraker is voor alle die bij dat kruis leerden knielen. Mag u eronder zijn? Mag jij er al uit leven? Is dat kostbare bloed al het geheim van de vergeving van je schuld? Van het stillen van Gods toorn over je leven? En van de vernieuwing van je leven in een levenswandel waarover Johannes zich over de christenen verblijf. En weet u, dan is er nog een aspect. Het kan geestelijk gesproken ook wel eens in het leven van Gods kind lente zijn. Alles fris en groen. Zomer, vol van dankzegging en aanbidding en lofzegging. Maar het kan ook wel eens herfst zijn. Dat de blaadjes vallen vanwege de ongerechtige die je toch blijft in jezelf. En het kan wel eens de vrieskou van de winter zijn in het geloof. Maar nu staat dat alles onder de regenboog van Gods trouw. En als je blijvend knielt bij het offer, nee, niet dat Noach maakte, dat bestaat niet meer. Maar als je blijvend knielt bij het offer van de Heer Jezus, dan ga je vanuit dat offer van Christus dat volbracht is. Anders kijken naar rotsen. Anders kijken naar de wolken. Naar de winden, naar de vijanden in het leven. Want Christus is Heere, Hij leeft. En als je schuilt achter zijn offer, dan kijk je daar anders tegenaan, van achter het altaar van de Heere Jezus. Dan kun je de dingen bij Hem kwijt. Dan kun je de dingen bij Hem neerleggen. Dan wordt Hij voor u, voor jou, voor mij de bron van troost en licht, altijd maar door. Zonder altaar? Ben u nog zonder altaar? Oh, dan loopt het onherroepelijk vast. Dan kun je misschien in de wereld een feestje bouwen, maar het loopt onherroepelijk vast. Maar schuilend als een arme zondaar achter de rijke Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Mensen, dan gaat het naar de toekomst, die open blijft in Genesis 8. Maar waar Johannes, vanuit 2 Johannes, heerlijke dingen over mag zeggen. Een toekomst onder en met en voor niemand anders dan de grote zoon van Noach, Jezus Christus. Een aarde waarvan Petrus zegt dat er gerechtigheid woont. Strek uw handen in geloof naar hem uit. Naar die aangeboden zaligmaker. Omhels hem door het geloof. en wordt opgenomen in de feeststoet van de erfgenamen van de nieuwe wereld, waarop geen zonde meer is, maar gerechtigheid woont en al Gods kinderen zullen aankomen. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw hart. Dat gij geen lust vindt in de dood van de zondaar, maar in zijn leven. En dat u daar zo'n voorbeeld van gegeven hebt, ook in de zondvloed. Ernstige kant, maar ook de behoudende kant, Heere. Door het water heen kwamen ze op het nieuwe land. Maar ja, niet genoeg dat water. Het bloed dat reinigt van de zonde. Wij mogen u erkennen, Heere, dat ge uw lieve Zoon geschonken hebt voor al uw volk en kinderen. Dat Hij, Heere Jezus, dat u uw leven, uw bloed, uw offer gebracht hebt. En nu kan onze zonde zo zwart en diep zijn, maar dat rood, dat volbrachte werk maakt het wit, witter dan sneeuw. Dat we zo'n erfgenaam van de rechtvaardigheid mogen zijn. Heere, dat we daar antwoord voor onszelf op mogen geven. En daaruit leven, zoals Johannes zich erover verheugt in zijn tweede brief. Een tijd te vergelijken met onze tijd. Wij bidden voor al uw volk en kinderen, Heere. Dat kan bestreden worden. En dat kan moeilijk zijn, maar in de afhankelijkheid van u is het mogelijk, is het mooi, is het vast en zeker en heeft het eeuwige toekomst. Wij bidden om de kracht van uw geest, Heere, om daarachter te komen, om daaruit te leven, om daarin te groeien. En we denken met dankbaarheid aan hen die in het geloof gestorven zijn en al bij de troon in het licht mogen zijn en verlangen straks met een nieuw lichaam ook die nieuwe aarde te betreden en om Noach ook te ontmoeten en eeuwig God drieënig eer te bewijzen. Wij bidden voor het kerkkamp, Heren, van onze jeugd komende week in Bennekom. Voor de leiding, voor de jongeren, er is al heel wat organisatie aan vooraf gegaan. Fijn dat het weer zover is. Geef een heel goede tijd, ontmoeting met elkaar en ook ontmoeting met u de Heere voor onze jonge mensen. Vanuit uw woord en door uw geest, dat de leiders ook daar leiding in mogen geven, Heere. En laat de ouders ook betrokken zijn, ook op donderdagavond als wij allen uitgenodigd zijn. Laat het ook allemaal goed mogen gaan in harmonie. Geen nare dingen, geen ongelukken gebeuren. Wilt u onze jeugd beschermen. Heren, we bidden ook voor het bruidspaar van deze week. Sander en Marieke. Wat een zegen voor hen dat het zover is. Heel wat organisatie al vooraf gegaan. Laat ze van de dag mogen kunnen genieten. En vooral van uw zegen, Heren, met een geopend hart die mogen ontvangen. En zegen ze en stel ze ook tot een zegen. Ook als Sander mag preken in onze kerken en Marieke in haar bezig zijn voor het LCJ. We bidden ook voor de kinderen van Sander, Heren. Wilt u de jongens ook nabij zijn op deze bijzondere dag? Heren, ga met ons deze dag. Leid ons door uw gunst. Breng ons ook vanmiddag weer trouw samen. En misschien zijn er nog die met vakantie erop uittrekken van de week. Beveilig ze. Anderen zijn weer teruggekomen of nog met vakantie. Wilt u alle schapen van de kudde en ook de lammeren heel nabij zijn. En wilt u de dominee van de week ook ondersteunen, Heren, in het werk dat wacht. Laten we mogen schuilen achter het offer en zo uw woord mogen horen, u mogen zien en u mogen ontmoeten. Dat vragen we in de vergeving van onze zonden en dankbaar voor uw zegeningen, alleen om Jezus wil. Amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. De Heere is zo getrouw als sterk. Psalm 138, vers 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.